Wij gaan vanavond naar Romeinen hoofdstuk 8. Waar ik eerst maar lees vanaf vers 1. Daar staat: zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. En dan staat er in de Statenvertaling achter: die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar dat mag je doorstrepen, omdat dat in ook alle andere vertalingen er niet staat. Kom ik nog wel op, maar dat staat hier in ieder geval niet. En dan vers 2, daar staat: want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Dat is dus ook direct even een wijziging, want in de Statenvertaling staat zonden. Maar hiervoor geldt hetzelfde, want in alle andere vertalingen staat keurig zonde. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En ik lees niet verder dan hier. Hoewel het zou kunnen hoor, want als je het hoofdstuk doorleest dan vraag je je überhaupt af waar moet ik een keer stoppen. Soms is dat wat makkelijker te zeggen dan anders, maar dit is één lang betoog om direct maar even in te gaan op Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 is het hoofdstuk wat uitgebreid spreekt over het feit dat wij niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat het om het geestelijke leven gaat, dat het gaat om Christus in ons. En het spreekt over onze toekomstverwachting. Dat heb ik nu dus nog niet gelezen, maar dat komt eigenlijk vanaf vers 14 al aan de orde. Namelijk, de geest die heet, en dat noem ik dan toch maar even, die heet in vers 15. Daar staat: want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen. En dan komt weer iets wat ik moet wijzigen. De geest der, en dan staat er aanneming tot kinderen, maar ook dat mag je doorstrepen. Wat er staat is geest der zoonstelling. Dat is wat er staat. Geen aanneming tot kinderen, maar aanstelling tot zonen. Dat is in onze Bijbels altijd, in ieder geval in de Statenvertaling, is bijna altijd als er dan zoon moet staan, heeft men ingevuld kinderen. Waarom dat zo is, ja, dat weet ik niet.
Want je zou zeggen, waar plaats is wel dat een erfgenaam gaat.
Ja, nou ja, je noemt het woord erfgenaam en het staat ook twee versen verder. Hè? Indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, vers 17. En een zoon is een erfgenaam. Want ja, kijk, je kan wel zeggen, ja, aanneming tot kinderen moet er niet staan. Er moet staan aanstelling tot zonen. Oké, dan wijzig ik dat en dat is dan klaar. Maar je moet ook de inhoud weten van die term. Want het is een hele belangrijke uitdrukking, namelijk aanstelling tot zonen, dan wel gewoon zoonstelling. Want in het Grieks is het ook één woord. huothese of zo. Huothesis. Het komt van huos, dat betekent zoon. En thesis. En thesis betekent stellen. Een these is ook een stelling, toch bij ons, hè? Ja, zo was het. Ja. Zoonstelling. Erfgenaam namelijk, want je zit direct in de goede richting te denken als je inderdaad doorleest over erfgenaam. Waar het om gaat is dat wij als gelovigen, die het leven van Christus hebben ontvangen, die de geest hebben ontvangen, dat wij onderweg zijn naar, ja, en het is eigenlijk al bij de gemiddelde christen is dit al onbekend, dat wij onderweg zijn naar aanstelling tot zonen, dan wel ontvangen van heerlijkheid, ontvangen van een erfenis, ontvangen van loon, ontvangen van kroon, want zo heet het allemaal in de Bijbel. Dat is waarnaar wij onderweg zijn. En wij zijn niet onderweg naar het eeuwige leven dat wij misschien hopen te ontvangen. Dat is een volledig onbijbelse gedachte. De volledig onbijbelse gedachte is, nou ja, of we eeuwig leven hebben, weten we niet. Misschien krijgen we het een keer als we sterven. En dat is, dat laatste wat ik noem, is echt, zeker in protestantse kring, is dat de algemene opvatting. Hebben wij eeuwig leven? Weet ik niet. Dat bepaalt God en dat zien we in de toekomst wel. En ik hoorde van de week nog iemand zeggen, ik had een gesprek over over geschiedenis in de Bijbel, geschiedenis van Egypte, geschiedenis van Jozef, geschiedenis van Mozes in Egypte en de buitenbijbelse bron over uit de Egyptologie heet dat dan, hè? Egyptische dynastieën en weet ik veel wat allemaal. Van waar bevindt die Bijbelse, dat Bijbelse gedeelte, waar bevindt zich dat in die Egyptische chronologie? En toen zei ik, ik zei, dat is wel interessant. En toen gaf ik aan, ja, maar de basis is de Bijbel. Ja, en degene die, waar ik tegenover zat, was goed protestants opgevoed. En ik zei, maar jij neemt de Bijbel als uitgangspunt. Ik zei, ja, tuurlijk neem ik de Bijbel als uitgangspunt. Maar de wetenschap, die zegt zus en zus en zo. Dus die geloven überhaupt niet in wat de Bijbel zegt. Want dan zei ik, maar het gaat toch om wat de Bijbel zegt? Nee, wat de Bijbel zegt, dat is allemaal onduidelijk en vaag, dat weten we niet. En ook, want dat werd er nog bij gezegd, ook ja, als we dan laten doodgaan, dan is nog maar de vraag of het allemaal waar was en of we ook eeuwig leven krijgen. En als er niks is, dan hebben we er toch wat aan gehad voor ons leven. Maar of het allemaal klopt, dat weten we niet. Dat heet in die kringen.
Ik dacht dat we eeuwig leven hadden gekregen.
Wat zeg je?
Ik dacht ook dat we eeuwig leven hadden als we dood gingen.
Dat hebben we dan ook.
Mits je natuurlijk.
Dat hebben we dan ook, maar dat krijgen we dan niet.
Dat hebben we nu al, ja.
Oh zo.
Ja.
Een kind van God heeft het eeuwig leven.
Ja.
Ja, precies.
Wij zijn niet onderweg, want dat bedoel ik te zeggen. Wij zijn niet onderweg naar het ontvangen van eeuwig leven. Maar dat is algemene opvatting. Dat staat altijd op een rouwkaart. Binnen die kring, dan staat erop, in de hopen des eeuwigen levens. Iemand is overleden. In de hopen des eeuwigen levens.
Maar dat is een stuk ongeloof dan.
Dat moet je toch weten op Urk daar.
Ja, daarom dacht ik ook. Daarom zeg ik ook van, ik weet ook niet beter. Alsof wij het eeuwige leven, maar goed, dat zeg je ook. Alleen wij zeggen gewoon van, inderdaad, wij hebben het eeuwige leven nu al ontvangen.
Ja.
Ja, precies.
Ja, en waar wij naar onderweg zijn, want daar bedoel ik op.
Maar jij
zegt
net van, ja, dat weet ik niet, wij het eeuwige leven hebben of dat we niet meer, dat weet ik niet. Ik denk van,
Nee, dat zegt men in die kring, weet men dat niet.
Hij doet een typetje.
Oh, een typetje.
Protestant typetje.
Nou, moet je niet zo verwarrend doen, hoor.
Misschien moet je
oh, sorry.
Ja, ik heb nog een paar.
Nee, maar waar hoofdstuk 8 over spreekt, is dat niet dat wij onderweg zijn naar het ontvangen van eeuwig leven.
Nee, hebben we
niet. Ontvangen wij dan geen eeuwig leven? Dan zeg ik, nee, ontvangen we niet, want dat hebben we al. Kijk, dan nou is het weer duidelijk. Gelukkig. Ja, dat is wel fijn, maar we zijn nog maar net bezig. Als je het nou al niet volgt, dan wordt het wel lastig. Maar in die kring is het heel populair om gewoon te zeggen, ja, wij weten het niet, het is in de hoop. Dat is onzeker bij hun. Dat is in de Bijbel ook niet zo. In dit hoofdstuk komt dat nog aan de orde, maar goed. In de hopen des eeuwigen levens, men hoopt dan dat diegene die overleden is het eeuwige leven ontvangt. En is het niet zo dat bij de Rooms-Katholieken het nog veel verder gaat, dat mensen in het vage vuur komen en dat je dan nog voor ze kan bidden of zo? Dat is toch Rooms-Katholieke leer? Mm-hmm. Nou ja, heeft echt helemaal niks met de Bijbel van doen. Dus als je zo'n bril op hebt en je gaat dan Romeinen 8 lezen, ja, dan raak je natuurlijk de weg kwijt. Want dan weet je niet waar het over gaat.
Was je die dan al kwijt?
Die was je dan al kwijt, maar dan raak je nog meer de weg kwijt. Maar aanstelling tot zonen, en ik noem dat toch maar even, hoewel we dat nog niet gelezen hebben, maar dan weten we in ieder geval waar het over gaat. Aanstelling tot zonen wil zeggen aanstelling tot inderdaad erfgenaam. Maar erfgenaam waarvan? Nou ja, dat staat in vers 17. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus staat er. De King James Version die heeft with Christ. Met Christus. Ja, dat is voorzetsel hè, van of met. Ja. Mede-erfgenamen van hetzelfde. Waarvan Christus ook erfgenaam is. Ja, dat ligt dicht bij elkaar. Mede-erfgenamen met Christus. Christus is namelijk ook erfgenaam. Christus is namelijk gesteld tot zoon. Toen hij opstond uit de dood. Dit moet bekend zijn, hè? De Heer Jezus stond op uit de dood. En toen werd vervuld onder andere wat in Psalm 2 stond. Dat God tot hem zegt: Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En wat gebeurde er bij de aanstelling tot zoon? Want hij werd daar aangesteld tot zoon. Bij zijn opstanding. Wat gebeurde daar? Nou ja, hij kreeg een naam boven alle naam. Hij werd erfgenaam van alle dingen. Hem werd gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat gebeurde toen. Hij werd erfgenaam van God. Daar zien wij nu nog niks van. Dat hij erfgenaam van God is geworden. Maar goed, dat komt in de toekomst wel. Als hij zijn macht en zijn koninkrijk zal vestigen op deze aarde. Dat is trouwens hetzelfde Psalm 2, hè. Daar zegt God ook tot zijn zoon: Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En tot op de dag van vandaag heeft de Heer Jezus nog niet geëist. Heeft nog niet tot zijn vader gezegd: Geef mij de heidenen tot mijn bezitting. Want de heidenen, zeg maar gewoon de volkeren, zijn nog niet de bezitting van de Heer Jezus Christus. Dat is nog steeds toekomst. Maar die positie die hij heeft ontvangen, dat is dezelfde positie als die wij kunnen ontvangen. Het is echt een heel belangrijk onderwerp, omdat heel veel nieuwtestamentische uitspraken daarover gaan. En dat is natuurlijk ook niet zo gek, omdat dat onze loopbaan bepaalt. Wij zijn onderweg naar de zoonstelling, of het ontvangen van loon, of kroon, of heerlijkheid, of een verheerlijk lichaam. Daar gaat het altijd over in het Nieuwe Testament. En dat is ook het enige doel wat wij hebben, en is ook het enige, als het goed is, in heel veel in principe, wat onze levenswandel bepaalt. En geen wet of menselijke inzetting of menselijke filosofie heeft daar niks mee te maken. God heeft gewoon gezegd, zo staat het letterlijk in Hebreeën 2. Ja, en dan zeg ik het gewoon met eigen woorden. Ja, ik heb één zoon gesteld tot erfgenaam, de Heer Jezus Christus. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Want ik ben bezig om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En dat is de gemeente, dat zijn de gelovigen uit onze bedeling. Vele zonen zouden geleid worden tot die heerlijkheid, tot die erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u, schrijft Petrus. Die schrijft er ook over, direct in het derde vers van zijn brief al. Dus ja, al die nieuwtestamentische brieven, die gaan daarover. Er schoot me wat er binnen, maar dan ben ik het ook weer kwijt. Nee, ik weet niet meer wat me te binnen schoot. Maar goed, dat is waarnaar wij onderweg zijn en dat is waar dit hoofdstuk ook over gaat. En het begint in hoofdstuk 8 nog met het verschil tussen het wandelen naar het vlees en het wandelen naar de geest. Want in hoofdstuk 6 en 7 heeft de apostel Paulus feitelijk een einde gemaakt aan de discussie. Hoe zit dat nou met de zonde, met de zondige natuur en de kracht van de zonde in ons? En dan zegt hoofdstuk 6, en dan doe ik het gewoon even met eigen woorden om het even in te leiden. Dan zegt Paulus in Romeinen, zegt, ja, die zondige natuur, daar trek je maar niks van aan. Daarvoor ben je gestorven met Christus. Nou ja, hij zegt letterlijk, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Met de zonde, oké, is er wel, trekken we ons niks van aan. Hoofdstuk 7, de wet. Ja, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het is hartstikke mooi, die wet. Maar het werkt niet. En dat demonstreert hij op verschillende wijzen. Hij zegt, ja, die wet, dat werkt niet. Waar nog bij komt is dat wij ook officieel, volgens Gods normen, ook gestorven zijn ten opzichte van de wet. Dus leven onder de wet? Nee, ook niet. Brengt je ook nergens. Brengt alleen maar strijd met zich mee en frustratie. Maar hoe dan wel? Hoe moet een mens dan wel leven? Nou, dat komt nu hier in hoofdstuk 8. En dan moet ik erbij zeggen, dat komt hier in hoofdstuk 8, maar het blijft nog vrij theoretisch. Theoretisch is zo'n raar woord. Want het is niet theoretisch natuurlijk. Theorie is er altijd om in de praktijk toegepast te worden. Dus het is geen theorie. Laat ik het dan zo zeggen. Het geeft een beschrijving van hoe in essentie het leven van een gelovige eruit ziet. Dat is wat er in Romeinen 8 gebeurt. En pas vanaf hoofdstuk 12... want hoofdstuk 19 en 11 gaan over de situatie met Israël. Hoofdstuk 12, ja, dan komen ook de praktische voorbeelden. Zoek het goede en heb een afkeer van het boze. En dat we de overheid onderdanig zouden zijn. En dat we geen aanstoot zouden geven aan onze broeders en zusters. En allemaal dat soort meer praktische dingen. En dat wij alles mogen eten. Dat is heel praktisch. Wij mogen alles eten. En alle dagen zijn ook gelijk. Maar er zijn ook mensen die denken daar anders over. Nou ja, prima, die zijn dan zwak, staat er. Maar dan zou je geen aanstoot geven. Nou ja, de praktische voorbeelden komt dus in hoofdstuk 12. Het begint nu met het principe. En het begint dan in vers 1 met, zo is er dan nu geen verdoemenis, en verdoemenis is gewoon veroordeling, zo is er dan nu geen verdoemenis meer, zou je kunnen zeggen, voor degene die in Christus Jezus zijn. En daar kan je verschillende vragen bij stellen. Een van de vragen die je kan stellen is, hoezo is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn? Hoezo is er geen veroordeling? Wij worden toch ook geoordeeld?
Ja, ander oordeel misschien.
Ja, dat is inderdaad een ander oordeel. Waar dit over gaat, ja kijk, dit staat in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. En het begint met, zo is er dan, en de woorden zo en dan, en zelfs het woordje nu, verwijst terug naar het voorgaande. En dat betekent gewoon, op grond van met name hoofdstuk 6 en 7, is er nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Wij worden niet veroordeeld op grond van bepaalde zonden die wij zouden doen of zo. Zo opent dit hoofdstuk even. Zo van dat met die zonde, dat is, daar hebben we het ook over gehad, zegt Paulus. We pakken de draad even weer op. Hoe zat het nog maar? Er is geen veroordeling. En het sluit ook naadloos aan bij, zelfs al bij hoofdstuk 5 vers 1, waar staat dat wij gerechtvaardigd zijn. En als je gerechtvaardigd bent, dan ben je vrijgesproken, dan is er dus ook geen veroordeling meer. Enerzijds gaat dit Bijbelboek heel langzaam, maar wel heel uitgebreid. Er is geen veroordeling meer. Het oordeel namelijk ligt achter ons. Überhaupt de hele oude mens ligt achter ons. Dit is allemaal verleden tijd. In ieder geval zwart-wit geredeneerd en zoals de Heer zelf er tegenaan kijkt. Die oude mens reken ik niet. Dan wel zoals 2 Korinthe 5 het zegt. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles, is nieuw geworden. En als het oude voorbij is gegaan, dan is er dus ook geen veroordeling meer, want die veroordeling die heeft al plaatsgevonden, namelijk in de Heer Jezus Christus. Maar dat staat in vers 3. Er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar is er dan geen oordeel? Op andere plaatsen lezen we toch over oordeel. En dan is het antwoord, ja, er is ook inderdaad wel oordeel. Er komt ook wel oordeel. Maar niet over of wij veel of weinig gezondigd hebben. Er komt wel degelijk een oordeel uiteraard over ons leven. Maar dan kan het bijvoorbeeld genoemd worden, er komt een oordeel over onze werken. Niet over wie wij zijn, maar over wat wij gedaan hebben. Ja, dan denk je, ja, wat we gedaan hebben, dan denkt iedereen direct, ja, of we veel gezondigd hebben of weinig gezondigd hebben. Maar dat bedoel ik dus niet. Wat ik bedoel is, wat hebben wij gedaan met die oude natuur? Wat dat is, ja, wat we dan gedaan zouden kunnen hebben, ja, daar ga ik niet aanwijzen, daar ga ik ook geen praktische voorbeelden van geven. Want dat loopt toch door elkaar heen. Het heeft in essentie niet eens te maken met wat we gedaan hebben, maar meer met hoe we gedacht hebben. Zelfs daar zit nog verschil in. Maar om het makkelijk te maken. Wat hebben we gedaan met die oude mens? Nou ja. Waarschijnlijk veel. Wat niks geen waarde heeft. Dus dat verdwijnt. Komt een oordeel over. Over die werken. Ja, komt een oordeel over. Wat hebben we gedaan met die nieuwe mens? In welke mate hebben we de Heer Jezus Christus gediend en verheerlijkt in ons leven? Daar gaat het oordeel ook overheen. Maar dat werk wat gedaan is in zijn dienst, dat blijft gewoon bestaan. Dat is het verhaal van 1 Korinthe 3. Er wordt een hele zak met werken opengetrokken, bij wijze van spreken. En er zitten goud, zilver, kostelijke stenen in. En hout, hooi en stro. Zie je het voor je, hele zak vol. Zit van alles in. En wat gebeurt er? Hup! In het vuur. En het oude, wat vanuit de oude mens was, hout, hooi en stro, waar je tichelen mee bakt in Egypte, als uitbeelding van het leven onder de wet, hard werken, zelf stenen maken in plaats van gewoon natuursteen gebruiken, net als de toren van Babel, eigen werken, eigen religie, zelf tot God op willen klimmen, was ook met tichelen. Kom aan, laat ons tichelen strijken, staat er dan. Nou ja, goed. Maar dat wordt in het vuur gegooid en er komt oordeel overheen. En alleen het goud, zilver en kostelijke stenen, dat blijft over. En dat wordt genoemd loon. Dat is waarvoor wij loon ontvangen. Dus er is wel oordeel, maar niet over of wij veel of weinig gezondigd hebben. Er komt oordeel over in welke mate wij de Heer hebben gediend. En dat is heel wat anders dan veel of weinig zondigen.
Oordeel over de ziel?
Ja, want dat is onze praktische wandel. Ja, ik zit te zoeken naar de term uit Hebreeën 10. Want Hebreeën 10, nou slaan we die maar even op. Dat is zo'n hoofdstuk waar heel uitgebreid gesproken wordt over het feit dat er wel degelijk een oordeel komt over gelovigen. Hebreeën hoofdstuk 10. En ik moet wel zeggen, dit is van de meest negatieve kant bekeken hoor. Hier is het echt vrij extreem hoe er gesproken wordt over het oordeel wat straks over ons komt. En ik wil het niet wegredeneren, want het staat er heel scherp. En zo scherp is het ook. Maar ik geloof ook dat het te maken heeft met de mensen aan wie Paulus deze brief schrijft. Daarvan wist Paulus dat ze wel op de goede weg waren, maar dat ze, nou, om het eenvoudig te zeggen, het geloof vaarwel hebben gezegd. En daarom schrijft hij zo'n in zulke krachtige termen. En dan staat er bijvoorbeeld in vers 30 halverwege: mij is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, ander citaat uit het Oude Testament: de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. En het erge is dat het niet gaat over ongelovigen, maar het gaat over gelovigen. Maar dit kan je zeggen tegen gelovigen die absoluut zich niks aangetrokken hebben van het woord van God. Ik zit in Hebreeën 10 vers 31.
Ik toch ook?
Dat weet ik niet, maar je kijkt zo. Oh, dacht ik. Maar dit wordt geschreven aan gelovigen. Staat er ook achter vers 32. Doch de gedenk de vorige dagen in de welke gij, of in de welke nadat gij verlicht zijt geweest... Zie je wel, het gaat over gelovigen die één keer verlicht zijn geweest, die het evangelie hebben gehoord, met blijdschap hebben aangenomen, maar daarna het vaarwel hebben gezegd. En dan zegt Paulus, nou ja, maar er komt wel een oordeel over hoor. Niet of ze veel gezondigd hebben, maar of ze ook gewandeld hebben waardig de roeping. Of ze bereid waren om te lijden met Christus, want daar gaat deze brief over.
Of ze, omdat ze er niks mee gedaan
hebben. Niks mee gedaan hebben. Het was zwaar. Over dat lijden staat er ook achter. Hè? Vers 32. Nadat gij verlicht zijt geweest, gij hebt veel strijd des lijdens verdragen. Hoe erg was het? Nou ja, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. Een toneelstukje. Je bent een toneelstukje voor de wereld. Mensen lachen om je, om wie je bent en om wat je gelooft. Je bent dus een schouwspel. Nou, als je het overkomt, dan zou ik zeggen, prijs de Heer, dan ben je waarschijnlijk op de goede weg. En gij hebt gemeenschap gehad met degenen die al zo behandeld werden. Gij hebt ook over mijn banden, over Paulus' gevangenschap, medelijden gehad. Maar, zegt hij, einde van vers 34... dat zij hebben in zichzelf een beter en blijvend goed, en dat is een erfenis, erfgoed, goederen, bezittingen in de hemelen. En Paulus zegt, vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Want je moet wel vrijmoedig zijn, je moet ergmoedig zijn om zo te leven. om achter de Heer aan te wandelen en te leven uit geloof. Want dat is veel strijd des lijdens, zoals het heet. Maar als je dat doet, ja, dan heb je een grote vergelding des loons, einde van vers 35. Gij hebt lijdzaamheid van noden. En dan, want ik ga hier niet te lang bij stilstaan, dan vers 39, daar zegt Paulus, nou wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve. Paulus zegt, ik en mijn metgezellen, wie dat dan ook maar zijn, wij onttrekken ons niet aan het leven uit geloof en aan het lijden. Hij zegt, daar onttrek ik mij niet aan. Jullie misschien wel, maar het is ten verderve, staat hier. Hoezo? Krijgen ze dan geen eeuwig leven? Jawel, maar de grote vergelding des loons is er niet. De erfenis gaat aan hun neus voorbij. Is dat een oordeel? Ja, werd er geoordeeld. Dat is op het moment dat wij verschijnen moeten voor de rechterstoel van Christus. En daar zal een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam is geschied. En als je de Heer niet gediend hebt, dan zegt de Heer niet van, nou ga daar je kroon maar ophalen of zo. Dan zegt hij, nou dan ga daar maar zitten of zo. Om het even eenvoudig voor te stellen. Maar Paulus zegt, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. En daarom moest ik hier aan denken, omdat er gevraagd werd, is het het oordeel over de ziel? Ja, het is het oordeel over de ziel. Over het praktische leven. Want dat blijft namelijk bestaan voor degene die geleefd hebben uit geloof. En degene die zich daaraan onttrekken, die zijn wel behouden naar de geest, maar niet naar de ziel. Nou, dat is het verhaal. Daar komt wel een oordeel over, over ons praktische leven. Maar dat is echt, dat komt pas als wij eerst geleerd hebben om te leven uit genade. Als we dat nog niet goed geleerd hebben, dan zou ik haast zeggen, dan moet je je ook nog maar niet zoveel zorgen maken over behouding der ziel en de Heer dienen of zo. Ja, dat moet je natuurlijk wel. Maar als je nog vastzit aan die wet, dan is de kans groot dat de Heer je eerst wil leren om te leven in de vrijheid. Want, dan ga ik terug naar Romeinen 9. Ja, sorry, Romeinen 8. Waar gesproken wordt over dat wij zijn kinderen Gods, maar het is de bedoeling dat wij in de toekomst worden aangesteld tot zoon. Daar zit ook een prachtig verschil tussen, het verschil namelijk tussen een kind en een zoon. Want een kind wordt geacht onder wetten en regels te leven, want een kind weet niet wie die is. Dat moet hij allemaal nog leren en tegen een kind moet altijd gezegd worden, je doet dit, je doet dat, je doet niet zo, je doet niet zo. Altijd. Anders weet het kind niet wat hij moet. Er is niks zo erg als dat niet doen. Ik sprak laatst nog met een juffrouw heet het tegenwoordig, of een lerares, of gewoon Marjan, of hoe ze ook maar heet.
Juffie.
Gewoon bij de voornaam, hè. Alhoewel ik begrepen heb dat men weer wil invoeren, ja, dat er u gezegd wordt, hè? Maar goed. Het zal wel meer een kunststukje worden dan dat men werkelijk respect heeft, maar dat weet ik niet.
Dat wel, maar ik denk toch dat het een goede zaak is.
Ja, maar goed. Maar die zei ook, er is niks zo erg als een kind aan zijn lot overlaten. Een kind schreeuwt om regels. En dat is zo. En het kan zelfs voor een gelovige zo zijn, iemand die net tot geloof komt, dat die schreeuwt om regels. Maar dan is het antwoord, die ga je niet krijgen. De bedoeling is dat je leert je eigen keuzes te maken, je eigen beslissingen. Geen kind, maar een zoon. En die parallel van kind en zoon is dezelfde parallel als leven onder het oude verbond. waarin je lekker achterover kan leunen, want dan word je toch wel verteld wat je wel mag, wat je niet mag. Je draagt geen verantwoordelijkheid. Iemand anders heeft de regels opgesteld. En daarbinnen beweeg jij je. In gevangenschap dus. En de zoon, ja, dat heeft uiteraard te maken met het leven onder het nieuwe verbond. Uit genade, in vrijheid, waarin je je eigen keuzes moet maken. En daarover gaat het hier, want daarover zegt Paulus in vers 2. Want de wet des geestes des levens, dat is het nieuwe verbond, hoewel het wet heet. De wetmatigheid. De wetmatigheid van het geestelijk leven. Of het leven naar de geest. De wet des geestes des levens in Christus Jezus. Die heeft mij vrijgemaakt. Zie je wel. Hij was een slaaf. Ergens van. En waar was hij een slaaf van? Nou, van die andere wet, de wet namelijk der zonde en des doods. En wat is dat, de wet der zonde en des doods? Dat is het oude verbond, maar ik zou zelfs willen zeggen, dat is niet eens het oude verbond, maar dit is hoe het oude verbond werkt. Wetmatigheid, hoe werkt dat met het oude verbond? En met die zonde? En met de dood? Nou, die laatste uitdrukking, de wet der zonde en des doods, is precies wat Paulus aan het einde van hoofdstuk 7 beschreven heeft. Van ja, die geestelijke wet wordt op de vleeselijke mens gelegd. En dat werkt niet. En wat er gebeurt is dat het vlees nooit doet wat de wet zegt. De wet zegt dit. En ik wil het goede wel doen, maar het kwade ligt mij bij. De wet der zonde en des doods is, dat is feitelijk de wet van Murphy is dat. Van je wil wel het goede doen, maar het gaat toch mis. Brengt altijd zonde voor, loopt altijd mis. En dat is zonde. En dat is met de wet van Murphy ook zo. Want dan gaat er iets kapot of gaat er iets mis. En dat is al, ja, dat is zonde. En de vraag hier is, hoe kom je daar nou vanaf? Van, ik wil het goede wel doen, maar hoe doe ik dat nou? Want het kwade ligt mij per definitie bij. Hoe kom ik daar vanaf? Want Paulus zei in vers 24 van het vorige hoofdstuk, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaams deze doods? Want die versen heb ik vorige keer niet besproken. Die laatste drie. Dus dan neem ik die nou nog even mee. Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Het lichaam waarin de zonde woont en dus uiteindelijk altijd de dood tot gevolg heeft. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Want hij is degene die ons verlost. En dan zegt hij, vers 26, zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed, met het denken de wet Gods, maar met het vlees, met het lichaam, dien ik de wet der zonde. Maar de bedoeling is dat we ook met ons lichaam de Heer zouden gaan dienen. En daarvan heeft Paulus tot nu toe gezegd, ja, dat lichaam, dat doet toch nooit wat die geest die erin woont wil. Dat loopt altijd mis, zegt Paulus. Maar, hoofdstuk 8 vers 2 zegt Paulus, je kan er wel vanaf komen, van dat vervelende principe. Dat je het goede wil doen, maar dat het misloopt. Dat kan wel. Maar, zegt hij, om het een beetje in eigen woorden te zeggen, dan moet je niet altijd met de buitenkant bezig zijn. Dan moet je bezig zijn met de binnenkant, met de geest. De wet des geestes des levens. Het is een aanduiding van het nieuwe verbond. Ja. Maar dat is ook nog weer zo. Hoe zeg je dat? Theoretisch. Maar het gaat hier over de praktijk. Paulus zegt, pas toen ik leerde wat het was om uit genade te leven, in vrijheid, toen werd ik verlost van dat ellendige principe. Het principe dat alles misgaat. Ik kan het ook anders zeggen. Toen ik me niet meer steeds ging afvragen, mag het wel, mag het niet, is het goed of is het niet goed. Toen ik daarmee ging stoppen, toen werd het wel heel spannend, maar toen kwam ik wel eindelijk los van het feit dat altijd alles misloopt. Want als wij leren leven uit genade en in vrijheid, dan blijkt, ja, en hoe dat werkt in de praktijk, en hoe een ieder dat ervaart, daar kan ik weinig over zeggen. Maar dan blijkt dat die vragen ook verdwijnen. Is het wel goed, is het niet goed? Of speelt op een gegeven moment geen rol meer.
En als je dat loslaat, bedoel je er dan ook mee dat je dan met je lichaam de Heer dient, zoals je dat moet zeggen?
Als je wat loslaat?
Ook die vraag van, mag ik het wel of niet?
Ja,
als je, van de bedoeling is dat ook met ons lichaam bezig.
Ja, als je de vraag blijft stellen van mag het wel of mag het niet, dat is per definitie al leven onder de wet. En daarvan zegt Paulus, ja, dat lukt je ook nog eens een keer niet. Maar als je inderdaad die vraag niet meer stelt van mag het wel, mag het niet, maar de vraag is... wat voor vraag krijg je dan? Niet de vraag mag het wel, mag het niet. Maar dan krijg je de vraag... is het nuttig? Of dan krijg je de vraag... Wat zou de Heer Jezus doen?
Een vraag erbij stellen, dat is eigenlijk al... aanwezig zijn.
Ja, maar op een gegeven moment... Oké, je staat voor een keuze. Dat is het probleem. Hè? Op een gegeven moment... Je staat voor een keuze. Wat ga ik doen? Kun je twee dingen doen. Of je vraagt je af, wat zegt de wet? Nou, dan kan je ook gerust doen wat de wet zegt. En dan draag je dus absoluut geen verantwoordelijkheid. Want dan zegt iemand, waarom heb je dat gedaan? Dan zeg je, omdat het in de wet stond. Maar je kan ook, als je voor een keuze staat, de vraag stellen. Wat zou de Heer nou van mij willen? Waar zou ik de Heer mee verheerlijken? Wat zou de Heer Jezus... Dat is moeilijk hoor. Wat zou de Heer Jezus Christus gedaan hebben? Ja, dat blijft moeilijk. Maar je weet het niet. Je weet niet goed wat je moet doen. Nou, daar zit er maar één ding op. Gewoon een keuze maken en daarachter staan. Voor jezelf. Beargumenteren. Voor jezelf. Beargumenteren. Weten waarom je dat doet. En dan doe je het. En dan is het altijd een goede keuze geweest. Omdat je het vanuit je geest doet. En vanuit de kennis die je toen had, zeg maar. Dat is ook zo'n mooie uitdrukking. De kennis die we toen hadden. Of met de kennis van nu. Had je misschien andere keuzes gemaakt. Maar met de kennis die je toen had, heb je toen de goede keuze gemaakt. En dan is het dus altijd goed. Wat ook het gevolg is. Want daar leer je van. Want het kan best zijn dat je later zegt... Oh, had ik dat maar nooit gedaan.
Dan weet je dat voor de volgende keer.
Maar dan weet je dat voor de volgende keer. Ja.
Bedoel je daarmee dat je dan met je lichaam de Heer op dient?
Ja. Alleen, ja, als je spreekt over met je lichaam de Heer dienen... dan wordt het weer zo... concreet.
Ja,
want het klinkt heel plastisch.
Ja.
Dat je lichaam...
Ja, maar zo wordt het ons wel voorgesteld.
Je leven. Hè, meer dan, je...
Ja, maar er staat ook... Ja. Daadwerkelijk je lichaam. Er wordt hierover gesproken, maar ook Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Dat wij onze lichaam zouden stellen tot een leven. Welbehagelijk offer.
Je lichaam toch ook kunnen zien als het handelende gedeelte van jezelf. De uitwendige...
Maar een keuze die je maakt. Maakt niet uit wat voor keuze.
De uitvoerende kracht bedoel ik dan erachter. Je idee zit in je geest en het handelen komt uit je lichaam.
Ja, want zelfs als je een keuze maakt, dan sla je een weg in, noemen we dat dan. Maar je slaat ook niet letterlijk een weg in. Je hebt gewoon een keuze gemaakt. Je zegt tegen iemand, ik ga dit, dat, zus en zo doen. Of je zegt, ik... zal ik het nog sterker zeggen. Als je een keuze maakt, ik geloof wat er in de Bijbel staat. Als je dat zegt, dan heb je, zelfs dan heb je al iets met je lichaam gedaan. Want dan heb je het uitgesproken. En dat doe je ook nog altijd met je lichaam. Dan gaat het niet zozeer over handen en voeten. Maar dan gaat het wel over het denken en de mond.
Het is een uitwendig iets wat eruit komt. Spraak. Dan,
ja.
In ieder geval. Dat geeft uiting aan.
Ja, ja.
Als ik naar de Bijbelstudie ga, dan doe ik met mijn benen.
Ja. Ja.
Dan ben ik ook met mijn lichaam bezig.
Ja, dan ben je ook je lichaam bij nodig. Bij alle keuzes die je maakt, is je lichaam betrokken. Tuurlijk. Alleen de vraag is, gaat het letterlijk over wat wij met onze handen en met onze voeten doen? Ja, dat is zo lastig.
Kan je dat dan meer zien als een gevolg van je denken?
Precies, maar daar gaat het straks ook over. Ik zal het je alvast voorlezen dan. Want er staat in vers 4 en in vers 5. Daar wordt gesproken over, en dan laat ik het eerste gedeelte van vers 4 nog even weg. Er staat, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. En als je bedenkt dat des vleeses is, als je vleeselijk denkt, dan heb je een vleeselijke wandel. Bedenk je wat des geestes is, dan heb je een geestelijke wandel. En de begrippen wandel en bedenken liggen hier heel dicht bij elkaar. Is bijna identiek. Want je wandel wordt bepaald door je denken. En vleeselijk denken is altijd gericht op de buitenkant, op je eigen hachie redden, op, nou ja.
Alles wat
al die dingen.
Met God te maken
heeft. Nee, precies. Vleeselijk denken sta je altijd jezelf centraal. En geestelijk denken heb je jezelf weggecijferd. En dan zeg je, wat zou nuttig zijn voor de Heer? Wat zou de Heer nou gedaan hebben in mijn positie? Of waar kan ik de Heer het meest mee dienen? Daar gaat het dan over. En het begint met het denken en het komt tot uiting in de wandel.
Ja, weet je, maar dan blijft er zo heel erg weinig over, heb ik altijd het gevoel. Dan denk ik van, wat moet je dan nog? Ik bedoel, ik ben heel druk geweest met mijn kamer schilderen. En dan denk ik ook van, ja, wat voor nut heeft het eigenlijk? Ik ben ermee klaar.
Ja. Nou, dat is ook een beetje... Dat is het probleem als je deze dingen bespreekt, is dat mensen van die praktische... Er komt een praktisch voorbeeld, ja, maar ik... Kijk, als iemand nog zegt van, ja, maar ik moet ook aan het werk, ik moet ook aan de kost komen. Daar is een heel mooi Bijbels antwoord op, want dan wordt er gewoon gezegd. Je denkt dat dat maar ijdele tijd is en dat de Heer er niks aan heeft. Dan zegt de Heer gewoon, dat staat letterlijk in de Bijbel, dus ik mag het zo zeggen. Dan zegt de Heer gewoon, je dient je Heer zoals je mij zou dienen. Niet alleen de goede heren, maar ook de kwade. Juist de kwade. Weet je wel, je hebt zo'n vervelende baas die jou altijd voor de rotklusjes laat lopen. Wat doe je dan als gelovige?
Heel hard lopen.
Ja.
En waarom? Ja, maar dat vind ik een ander. Ik bedoel...
Nee, daarom noem ik ook eerst deze. Dan kom ik daar nog wel op het voorbeeld wat jij zegt. Maar dit is dan nog weer makkelijk te beantwoorden. Dan zeg je inderdaad, ja, die dien je gewoon. Dat wordt van je gevraagd. De Heer is er mee gediend, en ook van gediend, dat je met een volvaardig gemoed je natuurlijke Heer dient, je baas. Komen de mensen door tot geloof? Nee. Ben je dan een goed getuige? Nee, want er zijn ook andere mensen die dienen ook heel goed hun baas. Met wat voor motief is altijd maar de vraag. Sommigen dienen heel goed hun baas om zichzelf te laten zien. Zie je dat het niet gaat om wat je letterlijk in de praktijk doet, maar dat het ook in het denken zit, hoe je het beleeft.
Maar stel nou dat je echt een baas hebt waar je het dan niet mee eens bent.
Ja, dan zegt de Bijbel...
Zou je toch doen wat
hij zegt? Je doet wat hij zegt. Oké, dan komt de volgende vraag. Stel je voor dat de baas van mij verwacht dat ik...
Op een blote kont ga lopen.
Ja, nou ja, of dat ik
denk niet dat je dat...
Nou, hebt. Makkelijk voorbeeld. De basis zegt ik mij... jij hebt het altijd over het evangelie. Je mag niet meer over het evangelie prediken. Wat doe je dan? Moet ik mijn baas gehoorzaam zijn? Of... ja, dat staat in. Dan kom je er dus met wet niet mee weg. Hè? Dan kan je nooit zeggen, ik trek een wet uit de kast. En zeg ik, oh, maar hier hou ik me aan. Dus ik... Ja, wat doe je dan? Dan zeg je tegen de baas, nou, dat is leuk dat je dat vindt. Maar zo ben ik. En als je mij dan niet wil, ja, dan... dan niet. Maar ja, dat kan ik niet verloochenen of zo. Nou, dan zegt de baas, dan krijg je ontslag. Nou, dan neem je dat.
Dus in feite kan je dan zeggen tot een zekere mate.
Ja, en waar die maat ligt, ja, dat is... dat moet je, eigenlijk moet je allemaal zelf uitzoeken.
Maar ik denk dat je inderdaad zou moeten zeggen van... Nou, als ik dat dan niet mag, dan ga ik inderdaad weg.
Ja.
En dan zoek ik een andere baan.
Ja.
En dan moet je maar vertrouwen dat God je daarbij helpt.
Ja. En zonder vroeging of boosheid of waarom... Ja, eerder medelijden, ja.
Ja.
Precies. En dan nog even, voordat we gaan pauzeren, want het is al heel lang tijd. Als je inderdaad je huisje staat te schilderen, dat doe je toch gewoon? Dat moet toch gebeuren?
Ja.
Dat doe je toch gewoon met alle plezier?
Ja, anders, wat wou je dan doen? Een christelijke schildering huren?
Ja.
Ik doe het zelf.
Ja. Ja.
Dus je moet...
Nee, maar dan denk je wel van ja, dien ik daar God nou mee met iemand ook een beetje te schilderen.
Ja,
ja,
precies.
Je moet gewoon eten en drinken en slapen.
Ja, daarom vind ik dus dat werk, dat vind ik prima, dat moet je gewoon. Maar dat je je huis altijd maar aan het opschilderen bent en daar een soort... weet ik veel van maakt.
Dan komt er weer een jouwe die schildert zijn huis elke week. En die kan niet naar de Bijbelstudie omdat hij zijn huis elke week schildert. Ja, weet je, dan krijg je weet ik van wat voor voorbeelden.
Ja, dat is een hele simpele benadering. Maar als je vraagt dat eten zeg maar jou een goed gevoel geeft. Dat je beter in staat bent om bijvoorbeeld hier te gaan, Bijbelstudie. Of dat je beter door jezelf voelt. En dit gewoon graag in één gaat. Stel je voel je beter als je je huis geschilderd hebt. Dan heeft dat indirect ook gewoon goede gevolgen voor jou als mens.
Ja, en als je toch elke dag een half uur wandelt, weet je wel, je wandelt elke dag een half uur, heerlijk, en dan kan je er weer tegenaan, dat is toch prima. Kijk, de wet vraagt van ons dat onze dag van minuut 1 tot de laatste minuut ingedeeld is. Daar zijn we van verlost, we zijn in de vrijheid geplaatst en wij zijn de rust ingegaan, dus we zouden ook rust ervaren in ons leven. En de Heer heeft gezegd, mijn last is licht en mijn juk is zacht. En dat betekent dus dat er ook gewoon ruimte is voor de dingen van alle dag. Nou, daar mag je even over nadenken.
Ja.
Dan gaan we eerst pauzeren.
Ja, het grappige is ook wel dat...
Dan gaan we naar vers 3 in Romeinen 8. En dat is een... taaltechnisch is het een lastig vers... Omdat het twee tussenzinnen bevat. Want de hoofdzin, laten we die eerst maar pakken. De hoofdzin is, want, en dan kan je een haakje openen zetten voor de tussenzin. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, haakje sluiten, heeft God. Maar dat is een beetje vreemd gezegd, want heeft God. Maar ja, omdat die tussenzinnen ertussen zitten... hebben ze ervoor gekozen om het zo te vertalen. Anders loopt de zin helemaal niet. Maar de hoofdzin is want, en dan niet heeft God, maar God heeft. De woorden worden dus gewoon omgedraaid. Anders is de hoofdzin niet te volgen. Want God heeft, en dan weer een tussenzin, haakje openen. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde. Haakje sluiten. De zonde veroordeeld in het vlees. En de hoofdzin is dus, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dat is eigenlijk een toelichting op vers 1, waar stond, zo is er dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Waarom niet? En dan zegt vers 3, nou ja, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. De zonde is geoordeeld. Dus als wij nog zondigen, dan is het antwoord ja, maar het oordeel daarop is al gedragen en de zonde is al weggedaan. Dat is de hoofdzin. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En de tussenzin luidt, de eerste tussenzin althans, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Dat is een toelichting. En wat er gezegd wordt is feitelijk, datgene wat de wet niet kan, heeft God wel geregeld. Datgene wat de wet niet tot stand kon brengen, lag het dan aan de wet? Zelfde vraag weer. Hè? Lag het dan aan de wet? Nee, het lag niet aan de wet. Ligt aan het vlees. Het vlees is krachteloos. Omdat het zondig vlees is. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. Wat was der wet onmogelijk? Ja, en wat is het een ander woord voor geen verdoemenis?
Geen veroordeling.
Geen veroordeling. Dan zeg ik rechtvaardigheid tot stand brengen. En dat kan de wet niet. De wet zelf is wel rechtvaardig, maar het vlees waarop het gelegd wordt is niet rechtvaardig. En dus brengt de rechtvaardige wet altijd ongerechtigheid voort. Maar wat heeft God gedaan? Dat staat in de volgende tussenzin. Die heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor de zonde. En voor de zonde niet te interpreteren als ten behoeve van de zonde. Of in de Engelsen zeggen dan in favor of. Het is natuurlijk niet in het voordeel van de zonde. Het is ook niet ten behoeve van de zonde, maar voor de zonde wil gewoon zeggen in relatie tot de zonde. God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondigen vleeses. Waarom? Nou ja, om de zonde, dus ten behoeve, nee niet ten behoeve, in relatie tot de zonde. Waarom? Nou, om die zonde te veroordelen in het vlees. Het is dus wel voor de zonde, maar niet ten behoeve van de zonde. Is dat moeilijk?
Het staat niet in,
Ja, precies, het staat niet in dienst van de zonde. Ja. God heeft zijn zoon niet gezonden, ja, voor de zonde, maar niet om de zonde beter te maken of zo.
Voor het zondeprobleem, eigenlijk.
Ja, ja. Zo kan je het ook zeggen, maar dat staat er niet. Voor gewoon te interpreteren als in relatie tot de zonde. Anders moet ik een voorbeeld bedenken. Kijk, als je zegt, ik ga voor jou naar de winkel. Voor jou, dan is het ten behoeve van jou. Dan heb jij er wat aan. Dan word je er beter van. Maar dus hier gaat het niet over dat de zonde er beter van wordt. Nee, de zonde wordt juist veroordeeld. Dus het is niet voor de zonde. In de zin van dat de zonde er beter van wordt, maar het is gewoon neutraal. Namelijk in relatie tot de zonde. Want de zonde moest veroordeeld worden in het vlees. En dat is wat er gebeurd is toen de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Daar werd de zonde veroordeeld in het vlees. En het lastige aan dit vers is dat er staat dat de Heer Jezus, want dat is zijn zoon uiteraard, dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Want dan komen er allemaal vragen bij ons. De eerste vraag is, had de Heer Jezus dan zondig vlees? Dan is mijn antwoord, ja, want er staat hier. Ja, ik begin heel basic even. Ja, dat staat hier. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Sommigen interpreteren dat, ja, het leek op. gelijkheid. Het lijkt op zondig vlees. Maar het was niet zo. Dat geloof ik niet. Hier staat, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Hij werd vlees en bloed deelachtig. Hij is de mensen gelijk geworden. Was hij dan ook mens? Ja, hij was ook mens. Was hij dan mens net zoals wij? Er staat, hij is in alles de mensen gelijk geworden. Dat staat volgens mij ook in Hebreeën hoofdstuk 2. Dus ja, hij is in alles de mensen gelijk. Ja, dus dat zal ook wel. Maar de vraag is, de vraag die daarna altijd gesteld wordt is, maar had de Heer Jezus dan een zondige natuur? En de volgende vraag is, heeft hij dan ook gezondigd? En dan is mijn antwoord, dat weet ik niet of hij gezondigd heeft.
Je leest in ieder geval niet.
Dat heb ik niet gelezen in ieder geval. Alhoewel er gelegenheden zijn waarbij je toch het idee hebt dat hij zondigt. Je weet wel, dan gaat hij op Sabbat, gaat hij met zijn discipelen aren. Ja, aren verzamelen en zo op de Sabbat. En dan wordt toch echt gezegd van u overtreedt de Sabbat.
Ja, de wet.
Ja, dat is toch zondigen als je de wet overtreedt?
Is dat ook niet om de mens te laten zien dat de mens de wet niet houden kan? Dat het niet,
Hoe bedoel je dat?
Nou, omdat juist die mensen waar hij toen mee sprak altijd zeiden van, ja, dit mag niet en wel. En omdat hij dan wel op de Sabbat werk ging doen, dat hij juist liet zien, die wet is niet te houden.
Nou, het is niet zozeer dat hij liet zien dat de wet niet te houden was. Dat is de toelichting daar ook niet. De toelichting is, de zoon des mensen is heer van de Sabbat. Okay. En hij zegt erbij,
de wet is voor de mens.
Ja, hoe zegt hij dat ook? Ja, de Sabbat is er voor de mens. Of juist niet. Moet even oprakelen.
Ja,
de mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens, of andersom.
Ja, maar zoiets is
wel. Ja, zoiets was het wel, maar ik weet het zo uit mijn hoofd ook niet. Maar ja, met betrekking tot die Sabbat heeft een veel grotere betekenis dan alleen die ene dag in de week waarop wij zouden rusten. Sabbat is
een. Het gaat niet om dat het zoveel huichelarij bij zat.
Ja, tuurlijk, de Heer deed het natuurlijk ook bewust op de Sabbat. Mm. En net zoals het genezen van die man met die hand. Dat was ook op de Sabbat. Tuurlijk doet hij dat expres. Maar als je strikt neemt, dan zou je kunnen zeggen, dat is overtreden van de wet. En overtreden van de wet is een zonde. Dus heeft hij gezondigd? Nou ja, ik lees het niet al te uitgebreid, maar je zou het in dat soort gebeurtenissen kunnen lezen.
Hij was wat rebels.
Ja, ook dat, ja. 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 Dus ja. Maar had hij zondig vlees? Ja, het was zondig vlees. Wat betekent dat? Had hij dan een zondige natuur? Heeft hij ook gezondigd? En daar kan je heel lang over praten en daar kan je heel kort over praten. Maar het helpt je niks. Want de conclusie die je er uiteindelijk uittrekt, daar kan je toch niks mee. Oké, zeggen we hij heeft niet gezondigd. Nee, laten we beginnen. We gaan ervan uit dat hij wel gezondigd heeft, dat hij een zondige natuur had. Wat maakt het uit?
Niks, hij is gestorven.
Niks, precies, want hij is gestorven, dus de zonde is sowieso weggedaan. Ja, maar dan was hij dus niet rechtvaardig. Sinds wanneer wordt een mens gerechtvaardigd omdat hij niet zondigt? Waarom werd de Heer Jezus gerechtvaardigd? Waarom werd de Heer Jezus opgewekt uit de dood? Omdat hij niet zondigde? Staat nergens in de Bijbel. In de Bijbel staat dat hij opgewekt werd omdat hij een gelovige was. Omdat hij onderworpen was aan zijn vader. En als hij niet gezondigd heeft, dan krijg je dezelfde conclusie. Ja, oké, hij heeft misschien dan niet gezondigd, maar dat was niet de aanleiding dat hij opstond uit de dood. Want dat hij opstond uit de dood was op grond van geloof. En als je zegt hij was zonder zonde, ja, dan roept direct iemand erachterna, ja, en hij is ons voorbeeld. En dan krijg ik dus de gedachte dat wij een voorbeeld moeten nemen aan hem die geen zonde gedaan heeft. En dat kan niet.
Ze moeten even verder kijken dan de spreekwoordelijke neus lang is.
Ja. Waar, want daar gaat dit schriftgedeelte ook niet over. Waar het om gaat is als de zonde, want de zonde moest veroordeeld worden. Want de wet kon de zonde niet indammen of indimmen. Sterker nog, de zonde werd er alleen maar meer van. Hoe kom je dan af van de zonde? Dan is de oplossing dat er oordeel komt. En er kan alleen oordeel overkomen. Althans, dat blijkt. Zo heeft God het nou eenmaal geregeld. Er komt oordeel over. Doordat God, en dan wordt het heel moeilijk hoor, om het te begrijpen, om te geloven niet zo, maar om het te begrijpen wel. God werd mens en nam zondig vlees aan. En in die hoedanigheid is hij gekruisigd en veroordeeld geworden. En hij conformeert zich dus aan de schepping. Dat is heel moeilijk te begrijpen natuurlijk. Hij is schepper. Maar hij vernedert zich en wordt zelf schepping. Dus hij maakt zich gelijkvormig, conformeert zich aan de schepping. Daarna wordt hij veroordeeld, wordt hij gekruisigd, wordt in de dood weggedaan. En dus is al het zondige wat in hem was, wat dat dan ook maar was, dat maakt niet zoveel uit, maar dat wordt in ieder geval weggedaan. En daarna stond hij op uit de dood in nieuwheid des levens. Waarom? Omdat hij een gelovige was. En, want dat is met de helft van het verhaal, dat is ook het moeilijke eraan, want dan kan je ook zeggen, ja maar Abraham was ook een zondaar, maar was ook een gelovige. Waarom stond Abraham dan niet op uit de dood? En dan is het antwoord, nou Abraham zal nog opstaan uit de dood. Maar als je dan vraagt, maar waarom nou specifiek de Heer Jezus als eerste? Dan zeg ik, ja dat komt omdat hij God was, voordat hij geboren was. En het komt omdat het vastgelegd is in het woord van God, omdat het geprofeteerd is. En dat is de reden waarom hij opstond uit de dood. En dan zit je, als je over deze dingen spreekt, zit je altijd met het probleem van wat nou als. Ik bedoel dit, de Heer Jezus kwam naar deze aarde, leefde zijn leven uit geloof. En had hij theoretisch gezien op een gegeven moment kunnen zeggen, nou maar dit ga ik niet doen. Ik vlucht voor mijn taak. Ik ga mijn opdracht niet vervullen. Had hij dat kunnen doen? Dan zeggen wij, nee, dat kan niet. Want er stond al vast dat hij zou lijden en sterven en opstaan uit de dood. Stond vast. Dat is de ene kant van het verhaal. Want dat is zo. Het stond vast. De andere kant van het verhaal is, en die twee dingen gaan samen en ik heb eraan moeten wennen dat het nou eenmaal zo is en dat je er geen beter antwoord op krijgt. Dus ik denk dat jullie dat ook moeten leren. Aan de ene kant stond het vast, aan de andere kant was het zijn eigen verantwoordelijkheid. En heeft hij met een volvaardig gemoed de loopbaan gelopen met leidzaamheid. En heeft hij het tegenspreken van de Joden tegen zich verdragen. En hij heeft het allemaal ondergaan. Hij kon niet zeggen, nou ja, er staat allemaal geprofiteerd, er staat allemaal vast en dat maakt me niet zoveel uit, want ik weet toch dat het goed komt. Als dat zo was, dan was hij niet zo ernstig in gebed geweest in Gethsemane. Is dat moeilijk te begrijpen? Ja, misschien wel. Dan zeg ik sorry daarvoor, maar ik geloof dat de Bijbel dat zo leert, dat die twee dingen waar zijn. Aan de ene kant stond het vast. Hij was de vorst des levens, zegt Petrus volgens mij ergens in Handelingen 3. De vorst des levens heb je eigen dood. Nou, wat denk je wat er gebeurt met de vorst des levens als je die doodt? Dan staat hij op uit de dood. Stond vast. Maar als je het aan de Heer Jezus zelf zou vragen, dan zou hij niet zeggen, ja, dat ging ook allemaal vanzelf. Dan zegt hij, nee, ik heb wel die loopbaan moeten lopen. Ja. Veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Want ik geloof dat de Bijbel dat echt zo leert. En dat beide dingen waar zijn. En dat je niet één van de twee kan schrappen. Als je dat wel doet, dan kom je namelijk in de problemen. Althans, dat denk ik. En toen hij mens werd, nam hij inderdaad zondig vlees aan. En of hij dan zondigde of niet, ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Dat moest nou eenmaal gebeuren, want als hij geen zondig vlees had, kon hij de mens ook niet vertegenwoordigen bij God. Want ja, zo werkt het nou eenmaal. Hij moet zich conformeren aan de mens. Daarom moest hij de mensen in alles gelijk worden. Om de verantwoordelijkheid voor de gehele mensheid op zich te nemen. En dat is wat hij gedaan heeft. En omdat hij, want dat komt er ook nog bij, dat staat hier niet bij, maar er komt natuurlijk ook nog bij, dat hij de belangrijkste en de hooggeplaatste mens was die je maar kan bedenken. Hij was, zoals hij zelf zei, en dit is heel onbekend hoor, maar hij was de zoon des mensen. En dat betekent nog altijd dat hij was zoon van Adam, officiële erfgenaam van de mensheid. En daarom kon hij de hele mensheid vertegenwoordigen bij God. De losser heet dat in het Oude Testament. De goel in het Hebreeuws. Dat is wat hij was. En nogmaals, ik weet dat dat niet uitgebreid geleerd wordt in een bepaald schriftgedeelte, maar dat is wel de conclusie waar je toe komt, zeker als je die uitdrukking zoon des mensen opzoekt. Dan kom je in Genesis 1 en dan kom je in Psalm 8 en in Hebreeën 2 terecht. En daar gaat het over de zoon des mensen, de officiële erfgenaam van Adam. En als zoon des mensen kon hij de schuld van de hele familie op zich nemen. En dat is wat hij ook gedaan heeft. En op die wijze is de zonde veroordeeld in het vlees. Want de Heer Jezus was niet zomaar iemand. Het is weer kerst, hè. Niet die zoon van die timmerman daar gewoon ergens in Nazareth. Ja, dat was hij wel, maar niet zomaar een willekeurige familie. Dat denken wij altijd, arme mensen en...
Als projectontwikkelaar.
Ja, nou inderdaad. Waarschijnlijk was hij meer projectontwikkelaar dan dat hij timmerman was. Zijn vader had waarschijnlijk een groter bedrijf dan dat wij denken. Maar goed, dat tezijde. Hij was van koninklijke familie. Als Jozef aangesproken wordt, de wettige vader van de Heer Jezus, wordt er gezegd, gij zonen Davids. Ja, en dat horen wij dan en dan denken we, ja oké, okay, was zoon van David, oké, okay, leuk, maar wat wil je ermee? Nou, ja, wat wil je ermee? Dat betekent dat hij van koninklijke bloeden was, koninklijke familie.
Misschien toch dezelfde uitdrukking als bij majesteit zeggen, misschien iets minder.
Nou, nee, ja, niet zozeer majesteit, maar gewoon uit het huis en geslacht van David. Ja, dat is wel heel specifiek hoor. Dat is niet zomaar een erfgenaam van David. Nee, dat is de hoogste, de belangrijkste. En daarom ook al die geslachtsregisters in de Bijbel en met name in Matthäus hoofdstuk 1. Want zo opent Matthäus 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. En als je dat een Jood laat lezen, dan weet een Jood exact waar het over gaat. Heb ik op televisie gezien van een Jood die tot geloof gekomen is door, heb ik wel eens verteld, door Matthäus 1 vers 1. De zoon van David, de zoon van Abraham, dat moet de Messias zijn. Wie is dit? En het verder lezen en dan, ja, moet de Messias zijn. Maar goed. En als je zoon van David bent, dan ben je niet alleen koning over Israël, maar dan ben je zelfs... hoofd van de hele menselijke familie, want de lijn van Adam loopt via Abraham uiteindelijk naar David. Dat is nou eenmaal de lijn die we in de Bijbel tegenkomen. Maar goed, dat gaat misschien wat te ver erop in. Dus ik ga maar verder naar vers 4. Of er moeten nog vragen zijn over vers 3. Want nadat de zonde veroordeeld in het vlees, is veroordeeld in het vlees, dan staat er, vers 4, opdat het recht der wet, komt toch die wet even weer om de hoek, het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Punt 1, hier wordt gezegd, niet dat wij naar de geest moeten wandelen. Hier wordt gewoon gezegd dat wij naar de geest wandelen. In ieder geval, zo kijkt de Heer ernaar. Die ziet ook alleen maar het feit dat we naar de geest wandelen. Want datgene dat we naar het vlees wandelen, ja, dat is toch veroordeeld? Dus hij ziet ons alleen dat we, als dat wij naar de geest wandelen. En dat wordt hier gewoon vastgesteld als gelovigen. Als we het gewoon even uiteenzetten. Wij wandelen naar de geest. De geest woont in ons. De geest doet een werk in ons. En op die wijze wandelen wij. En dan staat er dus in vers 4. Dat het recht der wet. Dat wordt notabene vervuld in ons, die niet naar het vlees wandelen. En je verwacht, ja, de wet is gelegd op het vlees. Alleen we hebben al vastgesteld, ja, maar dan, als het zo is, dan kan het vlees niet doen wat de wet zegt. Want als je naar het vlees wandelt, dan en je stelt jezelf onder de wet, dan wordt het niks. Maar er wordt gezegd, maar nu wij tot geloof zijn gekomen, de zonde is weggedaan en het vlees rekenen we niet en wij wandelen naar de geest. Dan staat er in één keer dat op die wijze het recht der wet vervuld wordt in ons. Als ik het eenvoudig zeg, dan betekent het dit. Als wij proberen onder de wet te leven heel netjes, dan lukt het niet. En op het moment dat we verlost worden van de wet en leven in vrijheid, dan zal blijken dat wij alsnog precies doen, is misschien te sterk uitgedrukt, maar dat wij dan in één keer doen wat de wet vraagt.
Heb je zo'n ander woord voor recht?
Het recht en wet. Je kan gewoon invullen op dat het recht, namelijk de wet, zo kan je hem ook lezen, of het recht wat de wet vraagt dat je exact doet wat er gevraagd wordt, dan ben je namelijk rechtvaardig.
Een rechter.
Een rechter.
Heeft altijd te maken met een wetboek. Dus dat is.
Daar staat het recht in.
Ja. Een rechtbank en zo.
Ja.
Van met.
Ja, dat is precies de exacte richtlijn die gevolgd moet worden. En wat hier staat is, als je naar het vlees leeft en denkt uit jezelf de wet te kunnen vervullen, dan lukt het niet. Althans, dat stond er zeker in hoofdstuk 7. Maar er wordt hier ineens vastgesteld, maar als je naar de geest leeft, dan vervul je ook nog het recht der wet. Dan vervul je precies wat de wet vraagt. Hoewel je niet leeft onder de wet. Nou, even nog een stap verder. Wat vraagt de wet? Gij zult niet doodslagen, gij zult van alles niet. Wat zegt Paulus daarover in Romeinen 13? Een paar bladzijden verder. Romeinen 13 vers 9. Vers 8. Daar staat, zijt niemand iets schuldig dan ook ander lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit. Even kijken over welke wet het gaat. Nou, het gaat zeker over de 10 geboden. Want er staat, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig andere gebod is. Want om ze alle 10 te noemen gaat ook wat ver. Paulus zegt, ja, al die wetten, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelven. De liefde doet de naaste geen kwaad, zo is dan de liefde de vervulling der wet. En daar ging het over in hoofdstuk 8 vers 4, het recht der wet zou vervuld worden. En wat er gewoon vastgesteld wordt, is dat datgene wat de wet vraagt, dat kan alleen bereikt worden als je niet leeft onder de wet. Als je leeft in vrijheid. Daarom heet dat woord, dat is ook vrijheid. Heeft te maken met liefde. Liefde en vrijen heeft ook met elkaar te maken. Zo zei ik dat eerder ook wel. Zo van, als je leeft uit geloof en uit genade, dan doe je automatisch wat de wet zegt. Maar als je het zo zegt, dan is men al snel geneigd om toch onder de wet te leven. Maar dat is het niet. Juist als je verlost bent van de wet, leeft uit geloof, uit genade, uit vergeving der zonden die je zelf hebt ontvangen, die een ander heeft ontvangen. Dan kan je ook je eigen zonden vergeven, omdat de Heer jouw zonden vergeven heeft. En dan kan je ook een ander vergeven, omdat de Heer een ander zijn zonden heeft vergeven. Nou, en als je leeft uit vergeving der zonden, dan heb je de Heer dus lief. Dan heb je elkaar lief. Nou ja, dat is de vervulling van de wet. Dus dan doe je precies wat de wet zegt, terwijl je niet leeft onder de wet. En dat is de mooiste conclusie die er is. En in de pauze hadden we het daar ook even over. Dat, ja, zo werkt het. Niet met wetten en regels, dan kom je niet tot de vervulling der wet, maar uit genade, uit geloof. Als je daaruit leeft, dan zou blijken dat je de wet vervult. En er staat niet alleen hier, want er staat ook in Galaten hoofdstuk 5, zoeken we die nog even op. En Galaten, de hele Galatenbrief is die brief die spreekt over dat wij geplaatst zijn in de vrijheid, dat we niet gerechtvaardigd worden door werken der wet. En Paulus gebruikt hele sterke woorden in hoofdstuk 5, die ik nu niet ga lezen. Vers 13, daar staat: want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Dat moest wel tegen hen gezegd worden, want ze leefden niet uit de vrijheid. Maar goed, zoals gezegd, dat bleek uit de vorige versen. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Je weet wel, je bent in de vrijheid geplaatst. Oh, dan mag ik dus maar alles en kan ik alles doen wat leuk is. Dat mag wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we vanuit vrijheid elkaar kunnen en mogen dienen.
Niet omdat het moet.
En niet omdat het moet. Dient elkander door de liefde. Moet je tegen iemand zeggen die strikt onder de wet leeft. Ga nou eens echt lief hebben. Dat kunnen ze niet. Dat bestaat helemaal niet. Dat zit helemaal niet in het systeem. Mensen die streng onder de wet leven. Het zit absoluut niet in het systeem. Wat er bij die categorie in het systeem zit, of wat er gebeurt, is wat er in vers 15, waar Paulus voor waarschuwt. Hij zegt: maar indien gij elkander bijt en vereet. En ik vind het een prachtige uitdrukking, want ik weet niet of jullie dit kunnen, maar ik kan me er zo'n prachtig plaatje bij voorstellen. Je ziet wat er gebeurt. Weet je, altijd elkaar veroordelen, altijd maar een commentaar. Zie toe dat gij van elkander niet verteert. Wordt. Want een beetje wet en een beetje oordeel naar elkaar toe brengt hopeloze problemen. Staat in dit hoofdstuk. Er staat vers 9. Een weinig zuurdesem, en dat bedoelt Paulus de wet mee, ga ik nu niet uitleggen, maar lees het maar door. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Als je een beetje wet introduceert, een beetje oordeel, een beetje... Hè, dat begint dan met, ja, maar we moeten elkaar toch vermanen en dat soort dingetjes. Dan wordt het echt heel link. En dat is niet alleen omdat het in de Bijbel staat, maar dat is ook omdat het in de praktijk de ervaring is. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, goed. Maar wij zijn gezet in de vrijheid. Wij zouden leven uit de geest. Uit het besef van vergeving van zonden. Van onszelf en van elkaar. En wij kijken dus niet naar het vlees. We wandelen wel in het vlees. Maar daar kijken we niet naar. Want de Heer ziet niet aan wat voor ogen is. En dat zouden wij dus ook niet doen. De Heer ziet het hart aan. En dat kunnen wij niet altijd doen. Van een ander. Wij kunnen niet het hart van een ander zien. Hoe zouden wij iemand überhaupt kunnen oordelen? Want wij weten niet wat er in iemands hart is. En moet er in het hart wat veranderd worden? Dat kan de Heer. Dat kunnen wij toch niet. Hoe goed bedoeld ook. Ja, we kunnen het wel natuurlijk met het woord van God. Met prediking van het woord van God. Maar dan is het de Heer die dat bewerkstelligt. Als er harten veranderd moeten worden, dan kan hij dat. Goed. Maar daar zullen we het voor vanavond bij laten. Want het is weer tijd.